Ja, Heer Jezus, dat is wat we willen, Heer. U prijzen, omdat u de dood overwon. Omdat u troont aan de rechterhand van de Vader. Heer, vanwaar u ook uw geest hebt uitgestort. En ik bid ook, Heer, als we het woord openen, Heer, dat het ook zal zijn dat woord en geest daarin samenkomen. Heer, dat u ook in onze harten door de werking van uw geest bekrachtigt, ook aan waarheid. Wat u daar ook wilt bekrachtigen en moet bekrachtigen misschien wel in onze harten, in onze levens. Dus we dragen ook deze tijd aan u op. En bidden we dit in verwachting. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Goedemiddag. Ik zie ook overal kinderen zitten. Dat is tof dat jullie er zijn, ook bij ons. Vandaag is het Pinksteren. Dat is een mooi woord, een mooi feest. Maar wie van de kinderen weet eigenlijk wat Pinksteren betekent? Wat voor feest is dat eigenlijk? Waarom is het Pinksterfeest vandaag? Wie kan er iets over roepen? Mag heel hard roepen. Uitstorting Heilige Geest. Jij mag een extra suikerbroodje laten vandaag. Kan ik aan jou wel toezeggen. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat is 100 punten. Maar wie of wat is de Heilige Geest? Dat is de Geest van God. Hartstikke goed. Dus als je eigenlijk even naar God kijkt. Die kun je eigenlijk op 3 manieren leren kennen. Je hebt God de Vader. Je hebt God de Zoon. Wie is dat ook alweer? Jezus. Goed, Bert. Ja, ik ben goed bij de tijd. En God de Heilige Geest. En dat is best ingewikkeld om te snappen, want het is eigenlijk één God. Je zou kunnen zeggen die zich op 3 verschillende manieren leert kennen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar toch is het één God. Dat vind ik bijna niet te snappen hoe dat werkt. Maar we geloven wel dat het waar is. En vandaag inderdaad vieren we het feest van Pinksteren over dat de Geest van God uitgestort werd en in ons hart kwam wonen. En vandaag hebben we ook het afsluitende preek uit het Bijbelboek Hooglied. Hooglied, het gaat over onze groeiende passie en liefde voor Jezus. Vanuit dat grote bruid- en bruidegom perspectief wat we eigenlijk in de hele Bijbel ontvouwd zien worden. Wat al begint in Genesis, wat eindigt in Openbaring en steeds opnieuw die beelden bruid en bruidegom. Die God ook zelf gebruikt, ook als zijn verhouding tot het volk Israël. Maar die ook de Heer Jezus gebruikt als zijn verhouding tot de gemeente, bruid en bruidegom. En dat begint, dat hebben we ook gezien, dat begint met eigenlijk die eerste liefde. Ook de aantrekkelijkheid van Jezus, maar ook gewoon beseffen en geloven en eigenlijk ontvangen dat wonderlijke, die wonderlijke waarheid, dat voor Jezus, voor God, ja, bij jij en ik, wij zijn als een lelie tussen de distels voor hem. Fantastisch, dat is ook die eerste verwondering, die eerste, het is niet alleen dat ik geloof in God, maar dat ik tot het besef kom dat God en Jezus ook heel erg veel van mij houdt. Dat hij mij ziet, dat hij jou ziet als een lelie tussen de distels. En we hebben ook gezien door het boek heen, ook Mark vorige week met die 3 teksten, dat ook de focus van de bruid, en wij mogen onszelf zien als ook de bruid, een onderdeel van de bruid, dat de focus van de bruid eigenlijk langzaamaan door het boek heen, door die liefdesgeschiedenis heen, dat die verschuift. In eerste instantie ligt de focus heel erg op haarzelf. Die uitspraak, mijn lief is van mij en ik ben van mijn lief. Maar dan zie je, de eerste focus is op zichzelf. Mijn lief, hij is van mij. Jezus is van mij. En in die eerste fase kun je soms ook heel erg bezig zijn. En dat is niet verkeerd. Dat hoort ook soms al bij een eerste fase. Ik ben tot geloof gekomen. Ik geloof in Jezus en ik hou van hem. Maar ik ben ook zo nieuwsgierig naar wat Jezus kan betekenen in mijn leven. Oh, Jezus, ja, u bent ook gewoon nu van mij, dat zeggen we misschien niet zo. Maar wel in die fase past wel dat we heel erg bezig zijn. Wat kan Jezus voor mij betekenen? Wat kan hij doen in mijn leven? Wat voor heelheid kan hij brengen in mijn leven? En dat wil hij, en dat is mooi. Maar we zien ook dat in Hooglied, dat de focus langzaamaan verschuift. Als dat die tweede uitspraak komt. Maar ik ben van mijn lief. En mijn lief is van mij. Dan zien we de verschuiving. Het gaat niet meer in eerste instantie om onszelf, maar de focus ligt op de ander. De focus ligt in eerste instantie op Jezus. En dat wordt dan nog groter in die laatste uitspraak. Ik ben van mijn lief en mijn lief verlangt naar mij. En je zou kunnen zeggen, daar ligt de focus volledig op de ander. Vanuit gewoon een besef, de liefde van hem voor mij, die is er, die is standvastig. En we hoeven dus niet steeds nog bezig te blijven, oh, de Heer Jezus, houdt u wel van mij? En ja, maar ik voel het niet en ik ervaar het niet en ik weet het niet en ik soms denk dat het niet zo is. Weet je, dat is de eerste fase soms en dat kan soms terugkomen. Uiteindelijk zie je in die laatste fase, joh, dat doet er niet meer toe. Want ergens is er het weten en daar mogen we in groeien, maar ook het staan op die waarheid, joh, het is gewoon waar. Jezus' liefde voor mij en voor jou, die is standvastig, die is onwankelbaar, die is voor eeuwig. Daar hoeven we niet mee bezig te zijn of dat wel zo is. Dat is zo. Zijn liefde voor ons is onwankelbaar. Zijn verlangen gaat naar ons uit. Dat mogen we beschouwen als grote waarheden. En daar mogen we het leven. Daar hoeven we niet steeds meer mee bezig te zijn en daar terug te keren. Nee, dat is waar. Dat is de vaste grond onder mijn voeten. Ik weet en ik ervaar mij een geliefd kind van de Vader. Ik weet dat Jezus' liefde uitgaat naar mij. Weet je, dat is vaste grond. En door. Dat ik daar niet mee bezig ben, dat ik niet, wat kan ik daar meer dan ontvangen? Nee, dat het verschuift van, oh maar Jezus. Hoe kan ik dan verder groeien in mijn liefde voor u? Hoe kan mijn passie voor u groter worden? Dat is een verlangen wat in die tweede en die latere fases gewoon meer mag toenemen en mag groeien. Dat die focus komt te liggen op Jezus. Onze liefde voor hem. En vandaag is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En in het Bijbelboek Handelingen ja, zien we dat de uitingen, maar ook gewoon de uitwerking daarvan enorm is. En het is fantastisch. Je ziet de apostelen, de discipelen handelen en wandelen in kracht, in autoriteit. Daar zijn de gaven van de geest, er zijn doorbraken, er is profetie, er is genezing, er is tongentaal, woorden van kennis. Het is er allemaal. Het is heerlijk en het is nodig. Het is toen nodig, het is nu nodig. Ik geniet ervan als ik de gaven van de geest in actie zie. Maar vandaag, met het vieren van de uitstorting van de geest, gaan we het niet hebben over de gaven van de geest. Want vandaag mogen we eigenlijk beseffen, en misschien ook soms wel even weer samen constateren, joh, maar die gaven van die geest, die zijn eigenlijk wel ondergeschikt. Ze zijn nodig. Ze zijn nodig voor de opbouw van de gemeente. Ze zijn nodig voor het meer zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Ook om ons heen. Ook hier in het noorden van Nederland. Maar ze zijn eigenlijk ondergeschikt. Nou, waaraan dan? Ondergeschikt aan de vrucht van de geest. Is misschien minder sprankelend, maar toch ook weer niet. Want als ik nadenk over hoe ziet iemand eruit, hoe zal iemand op mij afkomen die vol is van de vrucht van de Heilige Geest, maar die gewoon niet zo wandelt in de gaaf van de geest, die daar niet actief is, waar de gaaf van de geest niet actief ziet. Iemand die vol is van de vrucht van de geest is een fantastische broer of zus. Dat is een lust om bij te zijn. Daar word je door gezien. Dat is iemand die het karakter van de Heer Jezus gewoon weerspiegelt. In liefde, in zachtmoedigheid, in goedheid, in geduld, in vriendelijkheid. Fantastisch. Veel vrucht, weinig gaven, maakt je een fantastisch christen. Besef dat goed. Ik zie soms ook wel eens veel gaven, heel actief zijn in meer van de gaven van de geest, maar nog maar heel weinig vrucht van de geest. En weet je, dat is vaak bloedlink. Want eigenlijk gaat het dan altijd mis. Veel gaven, veel bezig met de gaven van de geest. In zichzelf hartstikke mooi en hartstikke goed en hartstikke nodig. Maar als het niet gepaard gaat met de groei van de vruchten in de geest. Als je karakter niet meegroeit, weet je, dan ga je onderuit. Dan ga je daarin jezelf beschadigen. Maar dan ga je daarin ook de anderen beschadigen die om je heen staan. Dus als ik moet kiezen, dan kies ik voor allebei. Want dat is de bedoeling. Dat we groeien in de vrucht en in de gaaf van de geest. Maar dat mag, en we zijn denk ik de laatste jaren als gemeente ook nadrukkelijk bezig. Joh, we willen alles ontvangen wat de geest wil geven. En ik denk dat het hartstikke goed is en gezond is en nodig is. En tegelijkertijd is het ook goed om te beseffen, maar wacht even. Dat moet niet een eenzijdige focus zijn op de gaven. Die gaven zijn fantastisch als maar wel dat karakter mee ontwikkelt. Als we maar wel die liefde en die zachtmoedigheid en die goedheid en die vriendelijkheid en geduld daarin groter wordt. En als het erop aankomt, wat ons betreft, zijn de gaven ondergeschikt aan de vrucht. Maar het mooiste is als het samenkomt. Als het samen groter wordt en samen groeit. Dat is samen, je zou kunnen zeggen, where the magic happens. En weet je, ook als je kijkt naar je eigen hart, ook als je kijkt naar de diepste verlangens van je hart, dan kunnen we zeggen, ah, mijn diepste verlangen is meer van de gaaf van de geest. Maar ik geloof dat dat nooit het diepste verlangen kan zijn. Het diepste verlangen in ons hart is altijd een verlangen naar meer liefde. Is altijd een verlangen naar meer vrucht, naar meer intimiteit, naar meer vertrouwelijke omgang met God. Dus ja, het is mooi en het is de bedoeling dat het allebei gaat groeien. De vrucht en de gave, dat dat tot balans komt in ons leven. Maar vandaag focussen we ook vanuit Hooglied op de vrucht van de geest. En dan in het bijzonder op de liefde. Want ook de geest van God is eerst en bovenal liefde. En de ultieme vrucht van de geest is liefde. Dus Pinkster is bij uitstek een dag om te focussen op onze vurige liefde voor Jezus. En hoe we daarin kunnen groeien, want we hebben Pinksteren nodig. We hebben Pinksteren, we hebben de uitstorting van de geest, de werking van de geest in ons, hartstikke nodig om te kunnen groeien in onze liefde voor Jezus. En twee gedeeltes in Hooglied spreken daarover. Ook weer met die prachtige taal die we inmiddels een beetje kennen vanuit dat boek. We doen eerst een paar versen uit hoofdstuk 4 en dan sluiten we af met een paar versen uit hoofdstuk 8. Maar eerst hoofdstuk 4, staat op het scherm, vers 12 tot 16. Maar de bruidegom zegt, zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten. Hennabloemen, naddesplanten, nadders en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten mirre, aloë, balsems, allerfijnst. Je bent een bron, omringd door tuinen. Je bent een put met helder water, een bergbeek van de Libanon. En zij zegt dan, ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind, waai door mijn hof. Oh, laat zijn balsems geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. Heerlijk, die beeldende taal van dit boek. En je proeft hier eigenlijk, alles is aanwezig. Alles is aanwezig om dat liefdespel te laten beginnen. Dat paradijs staat als het ware om het punt om open te gaan. Maar tegelijkertijd, er ontbreekt nog iets. Alles is in gereedschap, ja, de gereedschap is er ook, zeg maar, een soort van. Maar alles in gereedschap, het liefdesspel kan beginnen. Maar er ontbreekt nog iets. Er moet nog wind gaan waaien door de hof. Ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Waai door mijn hof. De noordenwind, die verkwikkende koelte brengt. De zwoele zuidenwind, die juist de geur van die kruiden alleen maar krachtiger en sterker gaat maken. Oh, zij moeten ontwaken om te kunnen komen tot het spel van liefde, om dat werkelijk los te kunnen maken. En dat deed me denken aan een tekst uit Ezechiël. Dat staat ook op het scherm. Toen zei hij tegen mij, tegen Ezechiël, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Weet je, in de ontmoeting tussen twee mensen, tussen twee geliefden, die verlangen naar liefde, kan alles aanwezig zijn, maar dan nog soms, oh, moet die noordenwind gaan blazen, moet die zuidenwind gaan komen. Want anders blijft het soms ook afstandelijk. Ook onze liefde voor elkaar. Bij alle schoonheid kan het dan soms ook zo steriel blijven. Kan het soms plichtmatig zijn. Klopt ons hart er niet echt in. En je kunt zeggen, dat kan gelden voor onze aardse relaties. Tussen twee mensen. Maar dat geldt hier vanochtend in het bijzonder. Ook voor waarvoor we gekomen zijn. Weet je, we kunnen alles aan boord hebben. We hebben het wonder van Pasen. Heerlijk. De opgestane Jezus. We hebben de hemelvaart van Jezus. Je zou kunnen zeggen, daarmee is dat wonder van Pasen voor eeuwig veilig, safe, in de hemel. En hoe mooi dat ook is, Ja, maar dan moet nog wel de wind gaan ontwaken. Dan moet nog wel de wind gaan waaien. Verkoelend en zwoel tegelijk. Dus aan de ene kant ons nuchter houdend en tegelijkertijd vurig aansporend. Allebei nuchter en bevlogen. Het mag allebei. We hebben het allebei nodig. Ontwaak, noordenwind. Oh, kom, zuidenwind. Waai door mijn hof. Weet je, Pasen en hemelvaart. Zonder de wind van Pinksteren is als een prachtig cadeau wat nooit echt wordt uitgepakt. En dan zie je ook in Handelingen 2. He, de eerste uitstorting van de geest. Oh, dan gaat het ook waaien. Als je het letterlijk vertaalt, prachtig. Het gedruis van een geweldig meeslepend waaien. Dat is wat daar plaatsvindt. Het gedruis van geweldig meeslepend waaien. Dat is wat daar gebeurt. En dan is daar die uitstorting. Het is nodig, ook voor de discipelen, om vanuit de put waarin ze zitten, ook al hebben ze gezien dat Jezus opstaat uit de dood en naar de hemel is gegaan, en toch wachten. Ja, maar hoe dan? En die geest, ja, komt die wel? Ja, komt wel. En dan komt daar dat ruizen van die geweldige wind. Ze hebben het nodig dat de wind gaat waaien. Wij hebben het nodig dat de wind gaat waaien. Weet je, Pasen, hemelvaart, we kunnen er niks aan bederven. Maar we hebben er ook niet zoveel aan als het dood blijft. Als ons hart daar niet echt van gaat kloppen. En je zou kunnen zeggen, hemelvaart, laat ons nog één keer terugkijken. Oh, wat hebben we in Christus, in Jezus wel niet allemaal ontvangen? Wat een rijkdom is het evangelie. Dat is nauwelijks op waarde te schatten, hoe groot de rijkdom van het evangelie is, de boodschap van Jezus. Maar als we alleen maar terugkijken, dan krijg je uiteindelijk een stijve nek van. En de discipelen hadden ook een stijve nek gekregen als ze alleen maar naar de hemel bleven krijgen. Ja, Jezus is nu weg, boven de wolken en hij zal terugkomen, heeft hij gezegd. Maar ja, wanneer dan? En hoe lang moet hij er eigenlijk staan? Oh nee, moet ze terug naar Jeruzalem. Weet je, als je alleen maar terugkijkt, als je alleen maar naar boven kijkt, zonder dat het gaat waaien, er komt niet zoveel uit. De wind moet gaan waaien, ook door onze hof, door de hof van ons hart, door de hof van ons huis, door de hof van onze gemeente, door de hof van ons land. De wind van de geest moet komen om alle dorheid en ook om alle doodsheid weer leven in te blazen. Ik trof in de voorbereiding het verhaal van Søren Kierkegaard, of een verhaal van hem. Dat is een Deense filosoof en theoloog uit de 19e eeuw. En hij had een verhaal over waggelende ganzen. En de waggelende ganzen, dat zijn jullie niet, is geen beeld van jullie, maar gewoon, gaat wel over mensen die naar de kerk gaan. Dus, maar dat zeg ik er vast bij. De waggelende ganzen, die gingen naar de kerk om te horen, jullie zijn eigenlijk bestemd om te vliegen. Nou, na afloop, dan waggelden ze weer terug. En 7 dagen later kwamen ze weer. Maar jullie zijn eigenlijk bestemd om te vliegen. En misschien hebben die ganzen wel gezegd, poeh, goede preek. Ja, dat is waarheid. Sterke tekst. Mooi gesproken. Maar ze waggelden weer terug. En ze gingen niet vliegen. Typisch een hof, zou je kunnen zeggen, waar geen noordenwind is ontwaakt. Waar geen zuidenwind in is gaan waaien. Een besloten hof. Een gesloten tuin. Een verzegelde bron. Yo, alles is aanwezig om er iets moois van te maken. Maar het gebeurt niet. Er waait geen leven van de geest doorheen. En we mogen dit verhaal toepassen hoe je wilt. Hè. Soms bij zo'n verhaal, dan hebben we soms de neiging om te denken, oh, ik ken wel een paar ganzen in deze gemeente. Ik heb er wel een paar in beeld. Die ik altijd maar keurig naar de kerk zie gaan, maar daar blijft het ook bij. Of zo, van een afstandje. Of misschien ken je wel mensen van dichtbij. Oh, dit is typisch iets voor hem of haar. Dan zullen we altijd als we dit soort dingen horen, eerst even kijken naar onszelf. In hoeverre zit er een stukje gans in mij? We begonnen zo mooi die serie met Als Lelie tussen de distels en we eindigen met In hoeverre ben je een gans? Dus dat, ik besef dat ik niet meegroei met de diepte van de tekst van Hooglied. Sorry daarvoor. Maar soms zit er zomaar zo'n stukje waggelende gans in ons. Dat we eigenlijk, we hebben alles aan boord. We hebben alles ontvangen. En toch komt het niet tot leven, omdat daar nog iets aan ontbreekt. Pasen, hemelvaart, Jezus aan de rechterhand van de Vader, dat zit allemaal goed. Maar of dat meer en meer tot leven komt in onze persoonlijke levens, hangt er vanaf in hoeverre we ook wel echt openstaan voor het waaien van zijn geest. En dat kunnen we niet zomaar even regelen, kunnen we niet zomaar even fixen even één gebedje, een stukje beleid bijstellen, dan komt de geest. De wind waait niet op commando. Het begint met verlangen. En weet je, en ja, we gaan straks bidden. Dat die geest gaat waaien. Zeker, we gaan de deuren van ons hart openzetten en bidden, kom Jezus, kom. Maar weet je, dat is één gebed vandaag. En ik geloof dat het in veel van onze levens er niet aankomt op dat ene gebed vandaag. En ja, we gaan het doen. Maar ik geloof dat het begint met verlangen. Maar dat we gebed misschien wel wordt, maak mijn verlangen groter. Maak mijn verlangen groter dat het echt gaat waaien in de hof van mijn hart. In de hof van mijn huis, in de hof van mijn gezin, in de hof van mijn huwelijk, in de hof van deze gemeente, in de hof van mijn kring. Dat we ons focussen op dat verlangen. Want als het verlangen groeit, ja, dan zal ook het gebed groeien. Wat woorden geeft aan dat verlangen. We hebben het nodig. We kunnen niet zonder de werking van de geest. Als de geest verdwijnt uit onze levens, verdwijnt uit onze gemeente, dan hoor je hier holle klanken, dan doen we ons ding. Maar dan zullen er geen levens meer vernieuwd worden. Dan zullen er geen harten meer aangeraakt worden. En dat is wel wat we willen. Dat is wat we verlangen, dat Gods werk hier doorgaat. En dat gebeurt door zijn geest. Verlangen. En dan dat gebed. En dat kan ook heel persoonlijk zijn. Oh, kom uit de vier windstreken zoals Ezechiël bad. Wind. En blaas in deze doden, zodat ik weer kan leven. En misschien ben je er minder dramatisch aan toe. Dat kan ook. Maar soms kunnen we dat voelen. Hè? Dat het dor is, dat het droog is, dat het doods is in ons leven. Ook in ons geloofsleven. Ja, dan mag er wel dat gebed zijn. Oh, wind van de geest, blaas in mij opnieuw. Want ik wil het niet dat het dor en doods is en blijft. Het is misschien dramatisch. Je kunt ook bidden, oh, ontwaak noordenwind. Kom zuidenwind. Waai door de hof van mijn leven. En als dat nog ook, dat is niet mijn taal. Je kunt ook gewoon bidden, oh, kom, Heilige Geest. En doe uw werk in mij. Kom, Heilige Geest. Misschien is dit eenvoudige bed wel de grootste kans op verhoring. En we weten, joh, maar dan kan er ook echt iets gaan gebeuren. En voor een deel van ons is dit misschien wat nu echt nodig is. Dat je zegt, joh, maar het moet gaan waaien in mijn leven. En misschien is het wel omdat het nog nooit gewaaid heeft. Omdat je ergens aan het zoeken en het onderzoeken bent. En Jezus, ja, misschien wel ongeveer nu inmiddels kent. Maar dat het nu nodig is dat je niet alleen maar ergens gelooft dat het waar is wat er is gebeurd. Met Goede Vrijdag en Pasen, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart. Maar dat het nu het moment is dat je zegt van, joh, maar dan moet dus nu die wind gaan waaien, ook in mijn hart, zodat dat ook geloof wordt in mijn hart, dat geplant gaat worden. Dat ik zekerheid nu ontvang over die liefde van God voor mij, zodat ik van daaruit kan groeien in mijn liefde voor Hem. Dat is één stap en misschien geldt dat voor sommigen van ons. En dan wil ik je toe uitnodigen om die stap te zetten straks. Maar ik denk dat bij veel van ons zijn die stappen al gezet. Bij veel van ons, ja, waait die wind ook wel in mindere of in meerdere maten. En als hij al een beetje waait, dan mag Pinkster ook de dag zijn waarop we weer even worden bepaald bij het feit, ja, het is mooi als die wind een beetje gaat waaien. Mijn Hooglied 8 had ook nog zulke krachtige teksten over dat die liefde van ons ook vurig zal zijn. Vurige liefde voor Jezus. En daarvoor lezen we een paar versen in het laatste hoofdstuk van Hooglied. Vers 5 tot 7. Wie is zij die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief? En zij zegt dan, oh, onder de appelboom wekte ik jou. Daar kreeg je moeder weeën, weeën van jou. Daar baarde ze jou. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde. Beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Als zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Oh, in de taal van dit gedeelte zijn we ook niet meer in de buurt van de maakbare, de romantische, de zoetige liefde. Niks mis mee, hè, maar dan heb je het over de liefde met het kaarsje, met het haardvuur. En dat is echt heel mooi en heel goed en moet je echt doen, zo nu en dan, met je geliefde. Maar hier gaat het over iets sterkers, iets groters, iets diepers. Laaiende vuurvlammen. hartstocht, gepassioneerde hartstocht voor Jezus. Hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk en ook een beetje de climax van Hooglied. Waar die liefde inmiddels structureel blijft. Waar die liefde standvastig is gebleken. Waar die liefde duurzaam is en waar die liefde ook echt mag gaan draaien. Om die relatie tussen bruid en bruidegom. En waar de liefde mag gaan draaien om hartstocht. Om onverbreekbare liefde. En het elkaar het toebehoren. En dan gebruikt het meisje hele sprekende beelden. Het beeld van de zegel. Het beeld van het vuur. Het beeld van het water. En het verlangen van het meisje is, oh, draag mij als een zegel op je hart. Als een zegel op je arm. Weet je, dan ben je alle vluchtigheid van die eerste liefde, zou je kunnen zeggen, voorbij. Niks oppervlakkigs, maar het is duurzaam. Het is voor altijd. En in de tijden waarin dit geschreven werd, waren er eigenlijk twee soorten zegels. Eén kon je dragen aan een ketting om je hals, zodat het dicht bij je hart bleef. En één kon je dragen als zegelring. Als teken van duurzame verbondenheid met de ander. En zij wil zichzelf ook graag zien als een zegel geplaatst op het hart. En zichtbaar aan de ring van haar geliefde, van de vingers van haar geliefde als zegelring. Dat is mooi. En dan sterker nog, sterk als de dood is de liefde. Dat is een grote uitspraak over hoe krachtig de liefde is. Want dat vergeten we, we denken soms in liefde zijn wij wat ja, vervuild geraakt door alle romantische comedies die je dan allemaal kunt zien. En wat allemaal, weet ik veel, prima is denk ik. Maar liefde is niet zoetsappig. Liefde in essentie is een kracht. Liefde is een volle kracht. Liefde waar het gaat om vlammen van vuur, zoals je hier Hooglied over spreekt. Die kracht van liefde is groter dan de krachtigste gave van de Heilige Geest. De kracht van liefde overstijgt alles. Overstijgt elke andere kracht, elke andere macht. Sterk als de dood is de liefde. En God is liefde. En Jezus is God. En Jezus, hij overwon de dood. Ja, we hebben Pasen gevierd. Die dood als laatste vijand voor eens en voor altijd overwonnen. En vandaag is het Pinksteren. En sterker dan de dood is de liefde. Sterker dan de dood is Jezus. Want Jezus stierf wel. Maar hij stond op uit de dood om hem voor eens en voor altijd te overwinnen. En sterker nog, hij nam de hoogste plaats in. Op de troon. En meer nog, dat was ook het plan dat hij ging. Zodat uiteindelijk de geest kon komen. Niet meer Jezus gebonden aan tijd en plaats. Maar de geest van God in ons allemaal. Inwonend in ons hart. En is het toevallig dat voor de Heilige Geest precies dezelfde beelden worden gebruikt. Als de bruid hier in Hooglied gebruikt voor de liefde. Het beeld van het vuur, het beeld van het zegel, het beeld van het water. Het vuur wat we zien in Handelingen 2 bij die uitstorting van de geest. Als ook de geest als vuurvlammen dwarrelen over de hoofden van de discipelen. Vuur, passie, hartstocht. Ze worden gedoopt met vuur, zoals de Bijbel dan zegt. Maar ook dat zegel, Efeze 1 zegt ook, joh, als wij tot geloof komen, dan worden wij verzegeld door de Heilige Geest. De Heilige Geest verzegelt ons, dat teken, joh, dit is onverbreekbaar. Deze liefdesband is onverbreekbaar. Jij en ik zijn toen we tot geloof komen verzegeld geraakt met de Heilige Geest. En water. Als Jezus zelf spreekt over de Geest, over die stromen van levend water in Johannes 7. Dan zegt hij ook, en die stromen van levend water die uit je binnenste zullen vloeien, daarmee bedoel ik de Geest. De geest die uit je binnenste wil vloeien en zal vloeien. Al die beelden, ook echt beelden van de Heilige Geest. En nog een paar woorden over dat vuur. Het liefdesvuur, het Pinkstervuur. De liefde is een vlammend vuur. Een laaiende vlam. Vurig, gepassioneerd, krachtig. In vuur en vlam staan voor Jezus voor altijd. Ongeacht wat er in ons leven gebeurt. Ongeacht in hoeverre we de liefde soms even niet minder ervaren. Maar dat onze keuze, ons hart is, ik wil. En ik zal er alles aan doen om gepassioneerd te zijn of gepassioneerd te blijven of meer gepassioneerd te worden voor Jezus. Ik wil hem lief hebben met alles wat in me is. En achter die laaiende vlam, daar gaat een Hebreeuws woord schuil waar de naam van de Heer Yahweh in doorklinkt. En in de andere vertaling staat er ook, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. En dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren, het feest van de geest en het feest van het liefdesvuur in jou en in mij. En deze liefde van God, oh, we mogen dat dragen. We mogen dat dragen als een zegel op ons hart. We mogen dat dragen als een vuur wat ook binnen is. En we mogen ook verlangen, oh, dat dat meer en meer gaat stromen uit ons. Want hij wil dat doen in jou en in mij. Amen. We gaan bidden. En in dat gebed, en ik wil je gewoon vragen of je daarbij wil gaan staan, voor zover dat mogelijk is. In dat gebed wil ik ook ruimte geven om dat gebed mee te bidden. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, dat je zegt van joh, ja, ik ga symbolisch ook de deuren van mijn hart openen. En ik wil ook vragen of die deuren ook open kunnen. We gaan ook even een symbolische handeling doen. Ja, die moeten open, die deuren. Ja. Gewoon die deuren zijn ook open. Dat het kan gaan waaien, weet je. Als we in de Pinksterkerk waren, dan zouden we zeggen, dit is een profetische handeling. Nou, dat kan, zo kun je het noemen. Het is symbolisch, het is mooi. Dit is wat we verlangen. De deuren open, want het mag hier gaan waaien met zijn geest. En ik bid dat in zijn algemeen. Maar ik ga je ook vragen, joh, wil jij ook daarin de deuren van je hart openzetten? En dan wil ik ook vragen of je dat gewoon symbolisch wilt doen. Als we allemaal onze ogen gesloten hebben, dat je dat gewoon doet. Heer, ik open mijn hart en het mag meer gaan waaien. Kom, zuidenwind, ontwaak, noordenwind. Doorwaai de hof van mijn hart. Vader, wat een rijke beelden ook hier in Hooglied. Heer, op deze eerste Pinksterdag. Heer, als we dat feest vieren van de uitstorting van uw geest. Oogstfeest. Heer, dan zijn we soms druk. Heel erg bezig en heel erg verlangend. Dat daar ook meer zichtbaar wordt van uw kracht en van uw gaven. En ik geloof dat u dat wilt doen. En ik geloof dat we ons daarna nog uitstrekken. En ik bid dat u dat ook geeft, Heer. Tot opbouw van uw gemeente. Tot bouw van uw koninkrijk. O, mijn Heer, help ons om ook de focus ten allen tijde te houden op de vrucht van uw geest. O, dat we toch boven alles mogen groeien in de liefde. Want sterker dan de dood is de liefde. Uw liefde voor ons. O, maar we willen ook vanuit Pinksteren dat u door uw geest onze liefde voor u groter laat zijn. Als een vlammend vuur, Heilige Geest. Doorwaai onze hof. Noordenwind ontwaak, zuidenwind kom. Doorwaai de hof van deze gemeente, Heilige Geest. Kom. Heer, vergroot de passie voor u in ons hart, Jezus. Wek het op. O Heer, voed dat verlangen naar het liefhebben van u. Het gepassioneerd zijn over u, Jezus. Voed het door de werking van uw geest in ons. En ik nodig je uit als jij hier staat en zegt, ja, ik wil ook gewoon dat het meer gaat waaien. En ik geef God de ruimte om wat te doen, Heilige Geest. Doorwaai ook mijn hart, mijn leven, mijn huwelijk, mijn gezin. Dan wil ik je ook vragen om dat te doen, symbolisch. Om de deuren van je hart open te zetten in gebed. Heilige Geest, doorwaai deze levens, doorwaai deze harten. Kom, Heilige Geest. En maak ons standvastiger in uw liefde voor ons. Maar dat het daar niet meer om draait, Heer, in ons leven. Oh, maar dat we groeien. In het hartstochtelijk gepassioneerd liefhebben van U, Jezus. En dat als we met andere mensen praten over U, dat het alleen maar gaat over de geweldigheid die er is in U. Heer, dat we niet in discussie verzeild raken, maar dat we alleen maar praten over Uw heerlijkheid, Jezus. Dat we groeien in die liefde. Welke relatie die stuk is, die dood lijkt. Relatie misschien met geliefdes om ons heen. Wij weten, wij geloven, sterker dan de dood is de liefde. Wek het in ons op, Heer, maar dat nodig is ook in verbroken relaties. De eerste stap te zetten. Want sterker dan de dood is de liefde. Herstel onze harten. Doorwaai onze huizen. Kom met uw werk van vernieuwing, Heilige Geest. In uw machtige naam, Jezus. Amen.